Goedenavond, gemeente.
Goedenavond.
Fijn dat ik hier weer mag staan. Laten we beginnen met God te loven door het zingen van Psalm 66, vers 1 en 3 staande. Laten we stil worden en ons voorbereiden op Gods aanwezigheid in ons midden. En dan groet ik u met de zegenbeden. We worden stil. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Jezus Christus onze Heer. Amen. En wij mogen God loven met lied 222 uit de Evangelische Liedbundel. In de Heer vind ik heel mijn sterkte.
Thank you.
Wij gaan over tot dienst van het woord. Laten we bidden om verlichting met de Heilige Geest, om bijstand voor het woord van God. We bidden. Heer onze God, wij danken u dat u ons ook vanavond weer bij elkaar geroepen hebt voor uw aangezicht. En wij bidden u, Heer, als wij uw woord gaan lezen, wilt u ons hart openen, ons verstand verlichten voor wat u ons te zeggen hebt. Zegene ieder die u ook vanavond weer mag verwachten. Wilt u zo aanwezig zijn in ons en door ons heen. Wilt u geven dat wij ons kunnen focussen op uw woord en elke andere afleiding, wilt u dat ver weg van ons houden. En wij bidden u, Heer, dat uw woord door mag klinken in ons leven, in ieders eigen situatie. Leid ons door uw Heilige Geest, om uw waarheid te kennen en het te bewaren in ons hart. En geef dat wij ze zo horen en zo spreken, dat wij niet alleen maar hoorders of sprekers zijn van uw woord, maar ook daders. Wij bidden hierin om uw bijstand. Ontferm u, Heer. Wees ons nabij. Door Jezus Christus. Amen. De eerste schriftlezing is uit Jesaja 49, vers 1 tot 7. Aansluitend zingen we lied 513, couplet 1 en 3. God heeft het eerste woord. Jesaja 49. Hierin de woorden van God aan de profeet Jesaja, die het doorgeeft aan de hoorders, aan de lezers, aan ons. Hierin zegt de Heer: eilanden, hoor mij aan, verre volken, luister aandachtig. Al in de schoot van mijn moeder heeft de Heer mij geroepen. Nog voor ze mij baden, noemde Hij mijn naam. Mijn tong maakte Hij scherp als een zwaard. Hij hield me verborgen in de schaduw van zijn hand. Hij maakte me tot een puntige pijl. Hij stak me weg in zijn pijlkoker. Hij heeft me gezegd: mijn dienaar ben jij. In jou, Israël, toon ik mijn luister. Maar ik zei: tevergeefs heb ik me afgemat. Ik heb al mijn krachten verbruikt. Het was voor niets. Het heeft geen zin gehad. Maar de Heer zal me recht doen. Mijn God zal me belonen. Toen sprak de Heer, die mij al in de moederschoot gevormd heeft, tot zijn dienaar, om Jacob naar hem terug te brengen, om Israël rond hem te verzamelen, dat ik aanzien zou genieten bij de Heer en dat mijn God mijn sterkte zou zijn. Hij zei: dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jacob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal, tot aan de einden der aarde reikt. Dit zegt de Heer, de bevrijder, de heilige van Israël, tegen hem die smadelijk veracht wordt, die door vreemde volken wordt verafschuwd, die dienaar is van vreemde heersers. Koningen zullen dit zien en opstaan. Vorsten buigen diep voorover, omwille van de Heer die betrouwbaar is, de Heilige van Israël die jou heeft uitgekozen. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing is uit Matthäus 4, Matthäus 4, vers 12 tot 22. Matthäus 4, vanaf vers 12, begin van Jezus' verkondiging. Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was, week hij uit naar Galilea. Hij liet Nazareth achter zich en ging wonen in Kafarnaum, aan het meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naphtali. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja. Land van Zebulon en Naphtali, gebied aan de weg naar zee en aan de overkant van de Jordaan. Galilea van de heidenen, luister. Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht. En zij die woonden in de schaduw van de dood, werden door het licht beschenen. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij. Want het koninkrijk van de hemel is nabij. Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen, kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeus achter en volgden hem. Tot zover de tweede schriftlezing. Zalig zij die het woord van God horen, bewaren in het hart en daaruit leven. Halleluja. Na de verkondiging zingen we lied 263. Het hele lied, Wees gij mijn toevlucht, van het nieuwe liedboek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Stelt je nou eens voor dat ik mijn betoog zo begin. Mompel, mompel, mompel. Mompel, bla, 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 mompel, mompel. Amen. Kon je mij volgen? Wist je wat ik zei? Weet je ook niet wat ik bedoel? Welke kant ik op wil? Nee. Kortom, u ziet, om te begrijpen wat de ander bedoelt, is het belangrijk dat je zijn of haar woorden kent. Dat je weet wat die ander zegt. En dat je het verstaat. Want dan kun je die persoon volgen, letterlijk en figuurlijk. En de woorden volgeling van Jezus zijn, dat is een gevleugelde uitspraak in de kerk. Maar ja, in de praktijk vraag je zich toch af, wat houdt dat nou in, volgeling van Jezus zijn? Moet ik dan mijn koffers pakken en met de noorderzon vertrekken? We hebben net gemerkt hoe belangrijk het is dat je de woorden van iemand kent. Dat je die persoon kan volgen. Dat je weet wat hij of zij zegt. En ook voor de Heere Jezus geldt dit niet anders. Wie Jezus wil volgen, dat begint vooral met het kennen van zijn woorden en zijn daden. Weten wat hij heeft gezegd en nog steeds zegt door de Heilige Geest. En waar Jezus eigenlijk heen wil, dat wordt meteen duidelijk aan het begin van zijn missie. Want hij verkondigt: kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. De Heere Jezus spreekt hier over een ander koninkrijk dat komende is. Een nieuwe wereld die in aantocht is. En eigenlijk is zijn oproep en missie niet heel vreemd. Want verlangen we niet allemaal naar een betere wereld? Een andere, barmhartige wereld? En doen we dat eigenlijk al niet in het klein? Al is het maar door in je eigen omgeving een verschil te maken. En de nieuwe president van Amerika, ook hij denkt het beste te weten hoe een betere wereld in elkaar zit. En hij doet dit met grootse beloftes. Het is natuurlijk nog maar de vraag hoe lang zijn woorden houdbaar zijn. Maar u ziet, de wereld is bezig met telkens verwijzen hoe het beter kan. Hoe we het anders moeten doen. De roer moet om. En zeker straks als de verkiezingen in volle ornaat op u afkomt, hoe het allemaal anders moet en beter moet. Maar de Heere Jezus heeft het niet over deze huidige wereld dat moet. Hij roept niet, in het Amerikaans, let's make this country great again. Nee. Jezus zegt eerder, laten we Gods koninkrijk groot maken. Laten we Gods koninkrijk groot maken. En dat betekent natuurlijk niet dat hij vindt dat deze wereld waardeloos is waarin wij leven. De Heer geeft echt wel om deze wereld. Want hij laat de mensen niet in hun ellende achter door te beloven dat het later allemaal wel goed komt. Nee, hij geneest de zieken, de lammen en de blinden, zodat zij reeds nu een menswaardig staan hebben in deze gebroken wereld. En de komst van de Heere Jezus, dat werd reeds in het Oude Testament voorzegd. Het Matthäus-evangelie bevat diverse citaten uit het Oude Testament die aantonen dat Jezus de lang verwachte Messias is. We lazen het net ook in Matthäus 4, de versen 14 en 15 over de profetie die in vervulling ging. En kennelijk lieten de evangelisten zich inspireren door de schriften uit het Oude Testament in hun beschrijving van de Heere Jezus. En dat merken we onder andere aan woorden zoals in versen 14, 15 en 16, waarin Matthäus woorden uit het Oude Testament als het ware in de nieuwe context plaatst met met voor ogen wat de Heere Jezus eigenlijk van plan is met zijn doel, met zijn woorden en met zijn daden, de verkondiging van het Koninkrijk van God. Een Koninkrijk met God in ons midden, een andere wereld, een rijk zonder lijden, een wereld vol vrede en vreugde. Kan dat eigenlijk wel? Geloven we dat echt? Nou, ik denk dat het echt wel kan. Een wereld vol vreugde en vrede. Want als de sluier van dood en verdriet verwijderd is, als de duisternis niet meer bestaat omdat Gods licht dan constant aanwezig is in het nieuwe rijk, dan kan Gods liefde en zijn licht volledig, ondoorbroken, ongehinderd aanwezig zijn. En dit koninkrijk wil Jezus komen verkondigen. Hij roept zijn eerste leerlingen daar bij het meer van Galilea. Voor dit koninkrijk. En dit koninkrijk, wij mogen nu in deze gebroken wereld af en toe al een stukje van merken, van proeven. Als je vreugde ervaart, misschien met je kleinkinderen, met je kinderen, met je partner, al zijn het maar korte momenten. Of als je prachtig muziek hoort, of een zonsopgaan of ondergaan, en de natuur en de kleurenpracht. We hebben allemaal momenten dat je denkt, wat prachtig, wat mooi of wat fijn. Maar helaas zijn dat momenten, omdat ze onderbroken worden door de gebrokenheid in deze wereld, door zorgen of andere dingen, door werk, door noden. En als Gods koninkrijk komt, dan wordt het niet onderbroken door de noden. En dan is het toch vrij constant vreugde, vrede en gelukzaligheid, waar we nu af en toe een glimp van mogen merken. Dus zo onrealistisch is het niet. En Jezus wil de mensen voorbereiden en verzamelen voor dit nieuwe koninkrijk. Hij roept zijn discipelen. Vissers die zijn woorden horen en geloven. Je vraagt je toch af wat personen zoals Petrus en Jacobus bezield om gehoor te geven aan de oproep van Jezus. Want voordat Jezus in hun leven kwam, waren zij immers al religieus. De discipelen hadden al een religie. En dat was niet eens zo ver verwijderd van de boodschap van de Heere Jezus. We weten van Handelingen dat Petrus, die leefde volgens de Joodse voedselwetten. Petrus at geen onreine voedsel, En dat was met die visioen duidelijk, met die lakens. Toen Petrus tegen de Heer zei, u weet dat ik nooit onrein voedsel aanraak. Zij zijn als Joods volk al bekend met religie en met de God van het Oude Testament. En dit geloof van Petrus en de anderen is niet heel ver verwijderd van wat Jezus erover zegt. Het gaat immers om dezelfde God als in de Torah. En ook in hun synagoge wordt geregeld gesproken over de nieuwe wereld die zal komen. Het Joodse volk wacht nog steeds op die nieuwe wereld. Maar toch worden Petrus, Andreas, Jacobus en Johannes geraakt door de woorden van Jezus. Geraakt door wat Jezus tegen hun zegt, namelijk, kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. En zijn woorden landen binnen bij de discipelen. Gods licht dringt hun harten binnen. Ze laten meteen hun netten achter en volgen de Heer, staat er. De gewilligheid van de discipelen getuigen van een enorm geloof in Jezus. En dat terwijl ze van tevoren niet volledig beseffen wat hen te wachten staat. Het zijn maar eenvoudige vissers, levend van wat de zee geeft. Zij hebben wel verstand van vissen vangen en netten herstellen, maar naar mensen vissen, dat is toch wel van een heel ander kaliber. Hadden ze dan, die discipelen, hadden die geen enkele aarzeling over deze carrière-switch? Het zal je maar gebeuren, ben je hele leven van generatie op generatie vissen geweest. Je kent de zee en haar getijden op je duimpjes. En dan komt een timmerman langs en zegt, als het ware, ga met mij mee, want wij moeten de mensen gaan vangen. De velden zijn wit om te oogsten. Jij bent visser, jij kijkt naar de zee. En de Heer kijkt wellicht naar de velden, naar de landen. Tja, had de Heer niet beter landbouwers kunnen roepen, boeren en zo, die hebben meer verstand van zaaien en oogsten. Je vraagt je toch af, hè, van waar die gewilligheid van een groepje vissers? Petrus en anderen laten meteen alles achter en volgen Jezus. Opmerkelijk. Waardoor zijn ze toch zo overtuigd geraakt? Vanwaar dat grote vertrouwen, terwijl ze het nog nooit eerder hebben gedaan? Sterker nog, ze kennen ook niemand die het zo heeft aangepakt. Geen voorbeeldfiguren, geen, ja, wijze oude raadsman of een rabbi. Zouden ze misschien geraakt zijn door wat Jezus hier zegt tegen hen? Wellicht omdat Jezus zegt, ik zal jullie vissers van mensen maken. Ik zal jullie vissers van mensen maken. heeft dit hun overtuigd. Namelijk dat Jezus zelf hun bekwaam zou maken. En dat zij alleen maar achter de Heer hoeven aan te gaan, hem te volgen, naar zijn woorden te luisteren. Dan zou Jezus zelf hen bekwaam maken om het koninkrijk te verkondigen, om mensen te bereiken met het evangelie. Vissers van mensen, dat kunnen we niet zelf. Hoe vaardig we ook zijn, wij kunnen het hart van een ander niet tot bekering brengen. Vissers van mensen. En Jezus zelf maakt hen bekwaam. Dat is waarop zij voortbouwen. Dat gaf hun vertrouwen. Dat ze het niet op eigen kracht hoeven te doen. Ze hoeven slechts de Heer te volgen. Hem na te volgen. Door zijn woorden te laten leven in hun binnenste, door zijn woorden te laten leven in u en jouw eigen leven. Woorden van leven die we mogen doorgeven. Want wat voor ons onmogelijk is, dat is voor God mogelijk. Reeds in het Oude Testament lezen we hoe Job in hoofdstuk 42 uiteindelijk tegen God zegt, als hij al het lijden en zo overziet en terugziet, dan beaamt God uiteindelijk naar God. Dan beaamt Job tegen God: ik weet dat niets buiten uw macht ligt en geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is. En Job zegt: ik sprak zonder enig begrip over wonderen te groot voor mij om te bevatten. Inderdaad, Gods wegen zijn te groot voor ons om het volledig te bevatten. En in Jesaja 55 komt dit nog duidelijker naar voren als God zegt: mijn plannen zijn niet jullie plannen. En jullie wegen zijn niet mijn wegen. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven. En mijn plannen jullie plannen. Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood te eten. Zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit Gods mond. Het keert niet vruchteloos terug naar hem. Het keert niet vruchteloos terug voordat het is gedaan heeft wat God wil en volbracht heeft wat God gebiedt. Dat is het levende woord. Als het neerdaalt in ons, keert het niet ledig en vruchteloos terug naar God. Het doet wat met ons. Het doet wat met jou. Het doet iets met de hoorde en de ontvangen van Gods woord. Maar ja, allemaal goed en wel. We zijn niet allemaal evangelisten zoals die vissers. De meesten van u die werken gewoon, bijvoorbeeld in de zorgsector, op scholen, in de landbouw. En op je werk zitten de meesten niet te wachten op een stichtelijke woord uit de Bijbel. En dan soms dat schuldgevoel dat je kunt hebben als je niet voor je geloof kunt uitkomen. Als je niet vrij voelt om bijvoorbeeld te bidden voor de lunch met je collega's. Het zijn van die momenten in de wereld dat je gevoel krijgt alsof je de Heere Jezus een beetje wegstopt. En je voelt je best wel, ja, een beetje schuldig daarover. Maar ja, aan de andere kant was er ook geen ruimte ervoor. Wat doe je ermee? Het zijn van die momenten die je niet snel loslaten. En zulke momenten, die zijn de apostelen ook niet vreemd. Zoals bij Petrus. Toen Jezus gevangen werd genomen, toen wist Petrus ook even niet wat hij moest zeggen, waarheen hij het moest zoeken. Wel 3 keer ontkende Petrus dat hij bij de Heere Jezus hoorde. Nee, 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 ik ken hem niet, hoe kom je erbij? En Petrus huilde hartverscheurend om zijn eigen lafheid. Toch werd Petrus een van de boegbeelden voor het evangelie. Wat hij zelf niet kon volbrengen, dat heeft de Heere Jezus door hem gedaan. En het evangelie breidde uit. Mensen kwamen tot geloof en harten raakten vervuld met Gods liefde. Red allemaal mogelijk, niet vanwege de talenten van enkele vissers en wat geleerden. Het was Jezus zelf die zijn leerlingen kundig ervoor maakte. Zo is het immers begonnen, bijna 2000 jaar geleden. En sindsdien is die beweging wereldwijd doorgegaan. Die woorden van toen, het waren geen loze beloftes van de Heere Jezus. Wij, de kerk, u, wij zijn het levende bewijs van zijn belofte, van zijn toezeggingen. Dat hij het zal doen. En wat de Heer is begonnen, dat zal hij ook volbrengen. Zijn woord keert niet ledig terug zonder eerst te doen wat God wil en dit te volbrengen. De Heer maakt u en jou kundig in de situatie waarin je zit. De Heer zal het voor je doen en met je doen. Bewaar daarom zijn woorden in je hart. Dan kun je hem volgen. En dan begrijp je zijn roepstem die nog steeds zegt: kom, volg mij. Ik zal het mogelijk maken voor jullie. Vertrouw op mij. In een soortgelijke scène bij de zee in Lucas 5, zei Petrus tegen de Heere Jezus: ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Maar onze zonden kunnen door de Heer weggenomen worden. Wie namelijk tot inkeer komt, wordt vergeven door Christus. Uit jezelf kun je het niet volbrengen. Op onze eigen kracht gaat het heel moeizaam worden. Maar Jezus maakt het mogelijk door jou, op je werk, op school, in je eigen situatie, thuis, in je gezin. Hij zal het maken en Hij zal het volbrengen. Dat heeft Hij vanaf het begin gezegd. En Hij wil dat we leren luisteren naar Zijn woorden en dat onthouden. Volg Hem dan. Volg Christus, ken Zijn woorden en Zijn daden. Want Hij wil je ontmoeten. Hij roept en wacht op jou. Elke dag weer. Amen. Laten we nu staande het apostolisch geloofsbelijdenis zingen met elkaar uit Evangelische Liedbundel 274a.
Thank you.
over tot dankgebed. Aansluitend is de collecte, inzamelen de gaven. En als slotlied zingen we 769, vers 1, 2 en 6. Eens als de bazuinen klinken. Laten we God danken. Heer onze God, wij danken u voor de Heere Jezus, voor zijn woorden van leven. Wij danken u dat hij voor ons uitgaat en ons slechts roept om hem te volgen, om zijn woorden te kennen en te bewaren in ons hart. Wilt u dan zo met en ieder zijn, Heer? Kom met uw vertrouwen en uw vrede in ieders situatie. En weet, Heer, dat wij beseffen dat u het doet door ons en met ons. Dat u en ieder het capabel maakt. Dat u en ieder de talenten en de mogelijkheden zou geven om in ieders situatie de klus aan te kunnen. De klus te kunnen klaren met u. Geef ons dan geduld om op u te wachten, Heer. En leer ons elke dag te bidden tot u, leiding te zoeken van uzelf. U kent, zoals wij hier zijn, Heer, niets ontgaat u. Wilt u dan ieder nabij zijn in hun persoonlijke situatie? En zoals u tegen de discipelen zei, dat u het mogelijk zou maken voor hun, wilt u dan zo tot ons hart klinken, dat u het ook mogelijk maakt voor een ieder van ons, in de situaties waarin u ieder gezet hebt, geleid hebt. Wij bidden u ook voor allen die vandaag, vanavond niet hier zijn. Wilt u ook met hun zijn, Heer? Wilt u ook hun voorgaan in waar zij zijn? Kom dan met uw voorzieningen, door uw genade, door uw barmhartigheid. En wij danken u dat u ons vergeeft, Heer, al onze zonden. Wij danken u hierin dat u het rijk brengen zult. Laat dan zo uw koninkrijk komen, Heer. En in de stilte komen wij tot u. Hoor ons dan tot u bidden en danken. Wij danken u, Heer, in Christus' naam. Amen. totdat Hij komt, gaan we voort met wat we meekrijgen. Ga dan heen met de genade van onze Heer. De genade van onze Heer en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen.
Thank you.